Dit is Cultuurburen, een podcast over voorbijgangers en passanten.
En daar gaan we nou over praten.
Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met...
De museumboerderij West-Frisia. Midden in het West-Friese platteland staat de Rijksmonumentale museumboerderij West-Frisia. De plek waar verhalen en mensen bij elkaar komen. Dit is ons materiële en immateriële erfgoed. Het museum is gewijd aan de verzameling en het leven van de eigenzinnige boerenzoon Adriaan. Lisbeth Wever, ook bekend van de vereniging Behoud West-Fries Kostuum. Wat doe jij zoal in de West-Friesia boerderij?
Ik hou me onder andere bezig met de kostuums en alle andere textiel erfgoed. Dus merklappen, nou ja, van alles wat er binnenkomt bij de museumboerderij. Verder organiseer ik daar samen met anderen allerlei activiteiten. En ik zit in het bestuur van de Stichting Adriaan Donker, die de museumboerderij beheert.
En even een emotionele vraag.
Ja.
Je komt uit 2025 en je loopt de museumboerderij in. Wat gebeurt er dan met je?
Nou, dan voel ik me echt alsof ik in het huis van Adriaan binnenloop. Want die hele verzameling heeft hij dus in de loop van zijn leven in de boerderij gezet. Dus ik voel me gewoon echt een eeuw terug, zo.
Oké, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen hoor.
En nou, wat je zegt, weet je, het was een eigenzinnige man. En dat zie je ook terug in alles wat daar staat en gebeurt.
Vertel eens wat meer over hem dan.
Cor weet er nog veel meer van als ik.
Ja. Cor zit aan de andere kant. Cor, vertel eens, hoe eigenwijs was Adriaan Donker?
Ja, eigenwijs, eigenzinnig. Hij had zijn eigen ideeën. Hij paste ook niet in de gewone gemeenschap. Want eigenlijk had Adriaan Adriana moeten heten.
Oh ja, dat is natuurlijk. Dat was niet in die tijd. Dat
zeker
niet.
In die tijd, hè, nee. 1916 is hij geboren. En toen wist men misschien nog niet eens het verschil. Maar goed, Adriana die werd dus als Adriaan er alleen voor gegooid. Want hij was enigszins kind. Helemaal niet betrokken bij het boerenleven. Terwijl hij dus voorbestemd was om de boerderij over te nemen. Maar dat paste helemaal niet. En toen het moment daar kwam dat zowel zijn moeder als later ook zijn vader was overleden, moest hij dus de successierechten betalen. En dat was voor hem eigenlijk het moment om afscheid te nemen van de boerderij. Land verkocht, dieren verkocht. En toen begon eigenlijk zijn leven pas goed. Want toen kon hij doen wat hij het liefste wou. En dat was verzamelen. Struinen in de boerderijen, in de landerijen. Er ligt bijvoorbeeld een heel groot bot in de boerderij. Dat zou je niet verwachten.
Nee.
Maar het is van een walvis.
Maar dat komt dan wel uit de buurt, hè?
Ja, het komt uit de Andijk
vandaan. De boeren die dus land ploegden, die kwamen dat soort dingen tegen, omdat er zee was geweest.
Ja, inderdaad.
Wat leuk.
En omdat Adriaan daarvoor open stond.
Ja.
Werd hij dus ingeschakeld. En zo hebben we ook resten van een mensenlichaam. En dat is naar Egmond gegaan?
Nee, naar Castricum, naar het huis van Hilde.
Okay. Oh ja, ja. Ja, dat is ook even leuk, hè, tussendoor. Dat in het huis van Hilde, dan laten ze zo'n, ik weet niet hoe het precies heet technisch, maar dan laten ze dat vanuit die botten en schedel, laten ze weer een mens maken.
Ja.
Zo leuk om te zien.
Ja.
Hij verzamelde alles, hè?
Ja.
Ik ga eerst even de website noemen. www.museumboerderijwestfriesiamekavast.nl. Maar je vindt ook, en dat moet ik eventjes aan jou vragen, Lisbeth. Ik zag bijvoorbeeld op de website een kralenbeursje. Is daar een West-Friese naam voor?
Nee, dat heet ook in het West-Fries een kralenbeursje.
Waar was dat voor?
Dat was een klein portemonneetje, zeg ik maar, gebreid van kralen. En die kleine die gebruikte je vooral om je kerkengeld in te doen. Die zat in je grote handtas. Of in je diezak, in je dijzak.
Het was dus een onderdeel van het kostuum.
Ja.
Ah. En dan heb ik er nog één. Mm-hmm. Er is ook een wasstobbe en wasplanken. Nou heb ik de wasstobbe nog bij mijn oma gezien. Die stond dan verhoogd en dan werd er ingewassen. Maar wat is een wasplank?
Dat is denk ik een wasbord met allemaal ribbels.
Oh ja.
En daar, nou ja, wreef je de was overheen samen met zeep om de vlekken eruit te krijgen.
Ja, mijn oma gebruikte dat ook. Ja, inderdaad. En dan heb je koperen ketels. Nou, dat weten wij wel wat het is, want het is weer helemaal in, hè. Maar wat is een doofpot? Er wordt zoveel ingestopt, zeggen ze.
Dat klopt. Daar deden ze dus de kooltjes in als de haard uit moest. Weet je al? Dus de restanten van het vuur, die werden daar ingelegd om te doven.
Oké, okay, maar en dan ging het deksel, heel lang warm.
En dan ging het deksel erop.
Kan ik daar een stoof bij plaatsen? Worden dan die warme kooltjes, want die konden natuurlijk niet brandend in een stoof. Maar, want daar zit een test in en een test is van aardewerk. Dus dat moest toch wel een beetje, dat vuur moest wel gehandeld worden. Kwamen die dan ook uit die doofpot?
Nee, die kwamen dus gewoon uit de haard vandaan.
Ja, ja.
Ja, want daar werden ze heet. En dan gingen ze dus in de stoof. Of, weet je, en de stoof stond dus in de kamer onder de tafel om je voeten warm te houden.
Of in de kerk, hè?
Of in de kerk.
Dat was natuurlijk helemaal hartstikke koud.
Of in het rijtuig, hè?
Oh ja.
Weet
oh,
je,
ja,
daar
natuurlijk
had je dus ook speciale stoven voor. Dus onderweg naar de kerk of naar een feest was er dus ook een stoof in het rijtuig.
Ja, en dan moet
en die heet kooltjes, die kwamen dus uit het vuur. Die werden daar in dat testje gedaan in de stoof. Maar de doofpot werd dus echt gebruikt om het uit te laten doven.
Oké, okay, ja. En dan die hadden de dames natuurlijk van die lange rokken aan, hè? Jij bent er een van het Westfries
kostuum, nou?
De kleding. Ja. En dan ging die jurk ging over het stoofje heen.
Ja,
ja, leuk, hè? Ja, hartstikke leuk. Wat ik ook tegenkwam, en daar zit eigenlijk een prachtig verhaal aan vast. Weten jullie trouwens, die kaak, hè, van die walvis, komt die echt uit de buurt daar van de boerderij?
Ja, ja.
Oké.
Okay. Kijk, er was daar vroeger zee, hè?
Ja.
Dus de Zuiderzee.
Maar ja, een walvis, die moet dan toch wel een end.
Ja, maar we raken allemaal wel een keer de weg kwijt.
Nee, maar het is gewoon heel lang open zee geweest. Ja. Voordat het IJsselmeer werd en voordat het Zuiderzee was.
Ja, want het Poldermuseum heeft ook zo'n bod liggen.
Ja.
En daar was ook inderdaad, daar kwam die zee over. De...
Kijk, vanaf de Rijp gingen we naar de walvisvaart.
Ja, klopt. Dus, en de VOC-schepen lagen bij Texel. Ja. Ja, ja,
daarom. Dus pas 1930 is de afsluitdijk gekomen.
Ja, dat is waar. Ja. Ja.
En de West-Friese Ommeringdijk is ook nog van later terug.
Ja,
en daarvoor was...
ja, die schijnt iets van 900 jaar geleden al min of meer een beetje dat water tegengehouden. Maar er is nog een herinnering aan het water. Want Nederland vecht nog steeds tegen het water. Maar toen ook. En dat is de dijkpaal uit de West-Friese Ommeringdijk uit 1730, Cor.
Ja.
Kan jij daar iets over vertellen?
Ja. Nou ja, zeker Noord-Holland strijdt al mensenheugens tegen het water. We leven gemiddeld een meter of 3-4 onder zeeniveau. Vertel het niet tegen de buitenlanders, want ze
die
gaan gelijk weer weg.
Ja.
Ja. Maar heel veel werden dus de palen gebruikt, ook om de dijken te verstevigen. Nee, tegenwoordig hebben we natuurlijk grote machines om dat klei goed aan te drukken. Vroeger werden daar dus palen tussen gezet en ingezet. Als je die palen verwijderde, dan kwam het een keer voor dat men zich kapot schrok omdat er een paalworm gezien werd. En een paalworm is een schaaldier. En die zijn naar Nederland gekomen omdat schepen aan de buitenkant. Daar zaten ze vast. Als die dus aan de haven kwamen, dan gingen ze hun eigen leven leiden. En die zochten dan hout op om voedsel te vinden. En ze verraten zich dus door die palen heen. Wat dus de dijk verzwakte. En in 1730 was er ook zo'n acuut gevaar voor de bewoners. En er stonden tienduizenden palen hier in West-Friesland. Dus er moest van alles gedaan worden om dat tegen te houden. En die palen rijen, die werden dus beschermd met pek en met glas. Maar de paalworm had er helemaal geen boodschap aan. Die vrat zich daar gewoon doorheen. Dus er was erg veel angst. We hebben geprobeerd om nageltjes in die palen te slaan. Die koperen spijkers. Zo'n 2000 per paal haalde allemaal niks uit. Uiteindelijk was de oplossing om met de schepen naar Noorwegen te gaan. Grote blokken op te halen. En onder andere de dijk van het IJsselmeer zie je ze nog steeds liggen.
Steen.
De steen is dus vooral dus graniet. Dat beschermde de dijken wel. En daarna zijn er nauwelijks meer overstromingen geweest.
Oké, dus het hielp wel.
Ja.
Maar ik zie dat voor me, dat iedereen al die palen zit en met die spijkertjes erin zetten.
Bizar.
Ja, heel paniekerig ook, hè?
Tuurlijk.
Want ja, als die palen hun werk niet meer deden, dan zaten ze daar vlak bij dat water.
Ja, en een klein gaatje. De kinderdijk weten we dat je met je vinger de dijk kunt
als
repareren.
Ja.
Maar ja, het water, niets is zo sterk als water.
Ja.
Dat duwt alles opzij.
Ja. Of de paalworm.
De paalworm.
Wat ik heel grappig vond en helemaal niet weet wat het is. Ik kwam op de website ook tegen. Wij zijn een officieel rustpunt. Ja, nou dat vind ik enig. Maar wat is het?
Een rustpunt is een punt langs de weg waar voorbijgangers zelf een kopje koffie, thee, iets te eten, iets te drinken kunnen nemen. Dat is een landelijke organisatie die daar x aantal jaren geleden mee begonnen is. En die zorgt dan ook dat je, als je dat zelf niet hebt, een koffiezetapparaat krijgt. Een bord langs de weg waarop staat rustpunt. En die kan je dan, er hoort ook een bord bij open of dicht. Nou, en als je daar dan langs fietst, dan weet je, hier kan ik even stoppen, hier kan ik naar het toilet gaan. Hier kan ik een kopje koffie zelf nemen, kleine bijdrage daarvoor geven.
Oh, je doet het zelf?
Ja, je doet het zelf, ja.
Oh, oké. Dus, maar dat is inderdaad een officiële benaming, dat je dan een rustpunt bent. Ik vind het wel heel.
Je kan ook via de website van het rustpunt, is er een hele lijst door heel Nederland van waar rustpunten zijn. Dus je kan ook je fietstocht of je wandeling of je autoritje erop afstemmen. Net zoals je dat met knooppunten bijvoorbeeld hebt.
Ja, maar dan gunstiger.
Ja.
Zonder files.
Precies.
Cor, moet je luisteren. Hoe zit het nou met dat... eerst even een andere vraag. Hoe oud is die boerderij nou eigenlijk?
1857 is die gebouwd.
Oké.
En hij kwam in bezit van de familie Donker in 1905.
Oké.
De vorige bewoner had betalingsproblemen, kon de hypotheek niet voldoen. Toen is hij op een boedelveiling te koop aangeboden. En de opa van Adriaan die kocht hem in 1905 dus.
Dus eigenlijk is hij nog niet zo oud?
Nou, ik denk niet dat er veel andere oudere boerderijen zijn. En dan zijn ze zeker van dezelfde vormen zoals West-Friese boerderijen zijn.
En wat zijn dat?
Ze zijn bijna altijd vierkanten. Dus men zet vier grote palen neer. En die afmeting kan iets verschillen. 12 bij 12, 12 bij 17 is dan de buitenkant van de boerderij. Het vierkant, dus die palen staan op gelijke afstanden. Die zet men neer, dat is de kern van de boerderij. En daar ga je omheen bouwen. En het model is eigenlijk altijd hetzelfde. Aan de zijkant staan de koeien. En dat is dan...
Binnen of buiten?
Buiten. Ja. Binnen staan de koeien.
Oh!
Ja, winterdag staan de koeien binnen.
Ja.
En het hooi legt dus in het vierkant in het midden. En als je de dieren voert, gooi je het hooi van de berg af op de zolder. Je schuift het naar de zijkant van de boerderij. En daar zit een luikje Daar valt hooi naar beneden voor de hoofden van de koeien. En dan heb je gelijk het werk gedaan.
Was er in het midden van die boerderij dan een soort pleintje?
Nu kun je dat zien als een pleintje.
Ja, ik weet niet hoe ik het anders noem.
Nee hoor, maar dat was het vierkant. Daar had je het hooi. Dat was het centrum van de boerderij. Aan de zijkant, die koeien. Twee koeien per stand. Eén raampje ervoor. Want als je later bij de schoonfamilie kwam, was altijd de eerste vraag: hoeveel koeraampjes hebben jullie?
Ach, dat meen je niet.
Ja, want dat was bepalend voor je stand, hè?
Nu kijken ze naar je auto.
Ja, nu kijken ze naar je auto. Of je hypotheek.
Geweldig. Maar waar woonden de mensen dan?
Die woonden aan de voorkant.
Maar wat is de voorkant van de vierkant?
De voorkant was de straatkant.
Oh, oké. Okay. Ja, ja. Okay.
En we noemen bij een boerderij.
Dus eigenlijk was er een stal voor de koeien en een stal voor de mensen?
Ja.
En dan had je nog twee gedeeltes over.
Ja, één gedeelte, dat van buitenaf kun je dat zien als de darsdeuren. Dat zijn twee hoge deuren. En dat is dus bedoeld om de wagens naar binnen te rijden. In de winter om ze daar te stallen. En in de zomer om de wagen met hooi, die is dan heel hoog, ook binnen te kunnen rijden.
Oké. Okay.
Want het hooi komt van het land. En die wagen, die is dan een meter of vier hoog. Die rij je naar binnen toe. Dan leg je een zeil neer. Je gooit het hooi van de wagen af op het zeil. Je spant het paard uit. Want het zeil wordt op de vier punten bij elkaar geknoopt. Dan gaat een touw naar de top van de boerderij. Daar zit de katrol. En dat touw gaat weer een meter of tien naar buiten toe. Dat wordt met een spoorstok aan het paard vastgemaakt. Het paard loopt naar het land en dan trek je het hooi
wat
naar boven.
Ingenieus, ja. Ja.
Zo kreeg je
en
het hooi.
En je had natuurlijk altijd een hele hoge punt in die boerderij. Ja, ja. Ja, die was ook weer voor het hooi en zo.
Ja, dat was voor het hooi.
Goh, en, wat invindingrijk.
Ja, ja, en de ruimte boven het hooi, want van het hooi komen dampen af en die moeten weg kunnen.
Ja, vanwege brandgevaar, hè?
Onder andere, ja. Ja.
En maar waar zat dan de keuken?
De keuken zat meestal vooraan. En meestal had je de beste koeien als je vooraan staan. Hm? Want als een koe hoestte, dan moest je dat goed horen. En was je een rijke boer, dan had je een knecht en een meid. En die sliepen op stal. Want als er 's nachts wat met de koeien was, konden die
alarm slaan.
Alarm slaan. En dan kon de boer en de boerin rustig slapen. Want zij losten de problemen op. En de keuken was anderhalve meter breed. En die stond ongeveer een anderhalve meter van de koeien af. Tegen de wand van de damkamer. We hebben geen woonkamer, we hebben een damkamer.
Weet je ook waar die naam vandaan komt? Of
ja, als je bij Adriaan binnenkomt, zie je twee stoelen staan voor vader en moeder. En die hebben ook bewust die opstelling. Als je vanuit dus ene stoel kijkt, kijk je naar de weg toe. En daar ligt meestal de toegang, de dam.
Ja. Oh, ja.
En daar zit vader, want die kan dan zien wie er aankomt.
Ja, of er volk is. Ja. Ja.
En moeder zit aan de overkant en die kijkt naar de deur. Want als er volk komt, moet ze weten of ze op moet staan om iets aan te bieden. Of iets anders doen.
Oh, geweldig. Geweldig. Dat wist ik helemaal niet. Dat vind ik echt heel erg leuk. Maar dus er zijn geen koeien meer in de stolp. Het is een stolpboerderij.
Ja, het is stolpboerderij. Ik wil nog één detailje aanvullen in die damkamer. Want daar is ook gelijk de slaapkamer.
Oh.
Ja. Vroeger sliep men in de bedstee.
Ja.
Ja. En die zit dus in de woonkamer. De damkamer. Dus als je, heel bekend is de uitspraak, vannacht om 8 uur ging er nog een rijtuig langs. Dat is dan al heel laat.
Ja.
Ja, want men had geen verlichting en olie was duur, kaarsen waren lastig. Dus als het donker werd, zeker in de winter, ging men naar bed.
Met de kip op stok.
Ja, met de kip op stok. Ja. En dat deed men om de warmte te houden in de woonkamer, in de damkamer. Want daar staat de open haard. Daar was het warm.
Oh, ja.
En daar hadden we een ruimte van even anderhalve meter lang en een metertje breed. En daar sliepen man en vrouw.
Oh, dat is ook krap.
Nee hoor, dat is prettig. Ja.
Maar ja, mensen, zo kan je het ook zeggen.
Mensen sliepen vroeger ook bijna rechtop zittend in bed. Hè? Ja. Oh. Want ze dachten dat als je ging liggen, dat het bloed naar je hoofd stroomde. En dat meende men dat dat niet gezond was.
Ja. Ja, dan wordt iedereen een stuk korter natuurlijk. Ja.
En dan heb je nog een uitspraak die ik vaak gebruik. Of vraag aan de mensen. Ken je de term het ondergeschoven kind zijn?
Ja, die ken ik uit het kasteel. Ja, 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 ja.
Hè, dus de baby ligt dus in zicht van vader en moeder bij het voeteind. En als er een nieuwe baby komt, dan gaat het babytje daar vandaan. Gaat onder het matras van vader en moeder. En dan werd dat het ondergeschoven kind.
Daar is een schuif in de bedsteen. Ja. Ja. Ja.
Geweldig. Ik hoor het al. En dat zijn natuurlijk nog maar wat kleine onderdelen. Ik kwam ook heel veel dingen tegen op de website. Die mijn oma ook gebruikte. En nou ja, het is gewoon zeker de moeite waard. Noem even het adres, Lisbeth.
Koningspaden 31 in Hoogwoud.
En de website is www.museumboerderijwestfrisia.nl. Kijk even op de website voor de evenementen, want die zijn er ook nog. En voor de openingstijden. En Cor, ik weet helemaal je achternaam niet. Zou je die nog even willen noemen voor ons?
Ja hoor. Kriek.
Cor Kriek. Ja. En Lisbeth Wever. Ja. Mag ik jullie hartelijk bedanken.
Graag gedaan.
En tot de volgende keer, Lisbeth.
Voor nou en nageres, hè?
Ja, precies.
Dit was Cultuurburen. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.